Vanmorgen, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar Romeinen. Romeinen, de R wil nog niet zo goed, zo vroeg op de morgen. Romeinen, hoofdstuk 11. Waar we dus te maken krijgen niet met de wijnstok, maar wel met de olijfboom. En zelfs met twee olijfbomen. Romeinen 11, waar staat: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel wordt tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrommen hun rug al een tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eersteling heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover. Een hoofdstuk dus wat zich in zijn geheel bezighoudt met de eigenaardige positie van Israël aan de ene kant en aan de andere kant met de eigenaardige positie van de gemeente. Want hoe dan ook, er blijkt een verschuiving te hebben plaatsgevonden die ook in dat voorbeeld in het type van deze olijfboom beschreven wordt, een verschuiving waarbij de zaligheid die oorspronkelijk beloofd was aan Israël, aan het volk Gods, inderdaad ergens anders, min of meer althans, maar ergens anders terecht gekomen is dan oorspronkelijk was aangekondigd. En dat is wat in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt, en ook niet alleen hier eigenlijk, maar in het bijzonder ook in de voorgaande twee hoofdstukken, Romeinen 9, 10 en 11 dus. Dat begint al in Romeinen 9, want daar wordt al vanaf vers 6 betoogd dat weliswaar de zegeningen beloofd zijn en de zaligheid beloofd is aan Israël, maar vervolgens wordt vastgesteld in vers 6, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Want er wordt uitdrukkelijk verklaard, mede op grond van het Oude Testament, het Oude Testamentische geschiedenis, dat weliswaar beloften gedaan zijn aan Israël, maar dat die beloften vervuld worden uitsluitend op grond van geloof. Want dat is de keuze die God gemaakt heeft. De beloften worden niet vervuld aan degene die toevalligerwijze afstammelingen of erfgenamen van Abraham zijn, maar ze worden alleen vervuld aan degene die geloven zoals Abraham. En als ze ook toevallig afstammen van Abraham, wel, dan is dat heel aardig. Maar als die gelovigen helemaal niet van Abraham afstammen, maakt dat nog niks uit. Want God geeft zijn zegeningen, geeft de zaligheid aan een ieder die gelooft. Want het hele punt is dat toen God beloften deed aan Abraham, beloften op grond waarvan wij overigens in onze dagen behouden worden, toen deed God die beloften aan Abraham omdat hij een gelovige was, want er is bij God nou eenmaal geen aanneming des persoons. Zo staat het de hele Bijbel door, vele plaatsen, vele malen, en dat geldt dus ook voor Abraham, want Abraham was gewoon een Syriër, dan wel een Galdeër, een Babyloniër, een heiden, onbesneden enzovoorts. Lees het allemaal maar na in Genesis. En in Romeinen natuurlijk, want dan wordt het allemaal aangehaald. Romeinen 3 en 4. Maar waar het om gaat is dat God weliswaar belofte gedaan heeft aan Abraham, maar op grond van zijn geloof, want Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En door het geloof, Hebreeën 11, door het geloof is Abraham geroepen zijnde, dan wel geroepen wordende, gehoorzaam geweest en is gegaan op weg, omdat de Heer het zei dat hij op weg moest gaan zonder te weten waar hij komen zou. Denk daar nog maar eens over na. Zonder te weten waar hij komen zou. Nee, u zegt misschien, wij weten waar we komen zullen, namelijk in de hemel. Ja, we hebben er een woord voor. Maar of we dan weten waar we komen is nog maar zeer de vraag. Het is maar zeer de vraag wat wij daarvan überhaupt kunnen weten, maar het punt is dat nou eenmaal de gelovige gezegd wordt op weg te gaan, althans te verlaten zijn land, zijn maagschap, wat het ook wezen mag, zijn land, zijn maagschap en zijn vaders huis, feitelijk gewoon drie keer hetzelfde dus, en Abraham deed het op grond van geloof, door het geloof, dat is één, is Abraham geroepen zijnde is dus twee, gehoorzaam geweest en is dus gedaan wat hij altijd deed, God geloven. En in dit geval hield het in dat hij dus ook op weg zou gaan. En zo is het gebeurd. Kortom, de beloften aan Abraham over dat land en die erfenissen, die beloften werden hem gedaan op grond van zijn geloof. Het zal duidelijk zijn dat diezelfde beloften onmogelijk via Abraham vererfd kunnen worden aan zijn ongelovig nageslacht. En bovendien, Abraham kreeg deze belofte niet op grond van zijn afstamming, maar uitsluitend op grond van geloof. Ook niet op grond van dat hij besneden was, want hij was niet besneden. Laat staan een Israëliet. Hij was gewoon een ordinaire, dat betekent een gewone, moet het er soms bij zeggen, hè? Een normale heiden. Ja. En de beloften aan Abraham worden gegeven. En zo u wilt vererfd, want dat maakt in de praktijk niks uit. De beloften aan Abraham worden gegeven en zo u wilt zelfs herhaald aan een ieder die gelooft. Ongeacht zijn afstamming, ongeacht of hij besneden is, ongeacht of hij wel netjes onder de wet leeft. Want die arme Abraham, die heeft het ook zonder de wet moeten stellen. Dat zeg ik voor degene die beweren dat je de wet nog eenmaal nodig hebt als leefregel. Ook als gelovige. Dat is dan jammer voor Abraham. Die had hem kennelijk niet nodig. Want die had hem niet. Trouwens, het grootste deel van de Oude Testament is het grootste deel van de Oude Testament is geschiedenis, was die wet er namelijk helemaal niet. Reken dan nog maar eens uit. Maar zo was het. Goed. En dat is wat de apostel hier in herinnering brengt, als het ware. Hij zegt, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Als God een belofte doet aan Israël, is het niet aan degene die van nature afstammelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar is het aan degene die geloven zoals Abraham, die geloven zoals Isaac en die geloven zoals Israël. Ik zei met opzet dus niet zoals Jacob, want als Jacob gelooft en daar uitdrukking aan geeft, noemt de Heer hem prompt anders. Dan noemt de Heer hem Israël. Mijn vader heette Jacob en hij vertelde dat ze hem als kleine jongen ooit een keer vroegen, en ben je al een Israël geworden? Nou, dat is waar het om gaat, hè. Israël is eigenlijk een volk bestaande uit gelovigen. En mochten het ongelovigen zijn die van Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts afstammen, en ze worden met de naam Israël aangeduid, dan is dat dus feitelijk ten onrechte. Ik blijf ook van mening dat die Joodse staat daar ten onrechte Israël heet. In Palestina. Maar ja, laat ik daar maar niks over vertellen, over hoe dat gegaan is. Want was het niet de bedoeling dat het zo heten zou, maar zo stiekem ineens werd bekendgemaakt de oprichting van een onafhankelijke Joodse staat in Palestina onder de naam Israël. Voor iedereen een verrassing. Maar in een onbewaakt ogenblik, denk ik, want dat is geen Israël. In het gunstigste geval is het Jacob. En zelfs dat is het niet natuurlijk, het is Juda. Maar goed, dat even terzijde. Die zijn niet allen die uit Israël zijn. Het gaat dus om een letterlijk Israël waarvan gezegd wordt dat niet de natuurlijke afstammelingen, maar slechts de gelovigen erven. En als het dan niet is op grond van afstamming, dan is het dus inderdaad uitsluitend op grond van geloof. En dat betekent het automatisch dat niet alleen elke Jood of Israëliet, maar ook elke heiden die gelooft in deze God van Israël, en de God van Abraham, Isaac en Jacob, inderdaad op dezelfde grond gerechtvaardigd wordt en deel heeft aan de beloften en de vervulling daarvan natuurlijk, die God aan Abraham gedaan heeft. En daarom heet Abraham de vader van alle gelovigen. Niet omdat hij die gelovigen verwekt heeft, maar omdat die beloften aan de gelovigen inderdaad voor het eerst zwart op wit aan Abraham gegeven werden. En Abraham is dus het grote model eigenlijk voor alle gelovigen. Althans voor alle gelovigen met een menselijke oorsprong. Ja, goed, daar zal ik niet verder over spreken. Maar dit is maar wat naar voren gebracht wordt. En daarna wordt ook vastgesteld dat een groot deel van het natuurlijke volk Israël inderdaad nooit deel gekregen heeft aan de zegeningen. In de Hebreeënbrief vinden we dat ook. Ik ben er echter overheen gegaan in hoofdstuk 2 en 3. Nee, 3 en 4 is het. Hoofdstuk 3 en 4, waar inderdaad gezegd wordt dat weliswaar al die Israëlieten achter Mozes aan Egypte uitgingen, uit Egypte verlost werden, maar dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal in Canaan aankwamen, want het verhaal is uitdrukkelijk dat de lichamen dergenen die gevallen zijn in de woestijn, dat de lichamen waren van de ongelovigen. Zij konden niet ingaan, staat daar, vanwege hun ongeloof. Zij waren wel, etnologisch gezien, wat afstamming betreft, waren ze wel Israëlieten, maar zij konden niet het beloofde land binnengaan, want zij waren ongelovig. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof, namelijk vanwege hun zonde, namelijk vanwege hun ongehoorzaamheid. En dat is dus drie keer hetzelfde aan het einde, zo'n beetje van Hebreeën 3. En zo is het nu natuurlijk nog. Het is een merkwaardige gedachte die vooral heerst onder wat wij dan gewoonlijk noemen evangelische christenen. Die gedachte is dat je aan de Joden niet het evangelie hoeft te prediken, want zij zijn immers het uitverkoren volk en dan komt het vanzelf wel goed. Die hoeven niet te werken om behouden te worden, maar die hoeven zelfs niet te geloven om behouden te worden, is dan de gedachte. En het is een nogal, ik zeg het heel voorzichtig, het is een nogal dwaze gedachte, omdat het hele Oude Testament door, en het Nieuwe Testament ook, Israël opgeroepen wordt om tot geloof te komen. Hoezo zou dan nu ineens de boodschap niet meer gepredikt moeten worden aan Israël, of wat zich Israël noemt? En bovendien, er zit nog een heel ander verhaal aan vast, dat is ook wel aardig. Sinds wanneer kan een Joodse stamboom laten zien waaruit blijkt dat hij van Abraham afstamt en dus uitverkoren is en dus deel krijgt aan de belofte? Hebben ze u wel eens verteld, dat mag ik nooit vertellen in het publiek, en in Duitsland wordt het toch helemaal moeilijk om over rassen te gaan praten. Hebben ze u nooit verteld dat de veruit de allergrootste meerderheid van alle, in ieder geval Oost-Europese Joden, dat die van afkomst helemaal niet Jood zijn, maar dat het Chazaren zijn? Hebben ze u dat nooit verteld? Ze zijn Jood in godsdienstig opzicht, maar niet historisch en wat afkomst betreft. Mogen dan erfgenamen zijn van de 10 stammen? Dat geef ik meteen toe, maar daarom zijn ze daar nog niet uit geboren. En in onze dagen kan nog steeds elke heiden Jood worden als hij wil. Maar zijn afstamming kan hij niet veranderen. Behalve dan door wedergeboorte. Maar dat even terzijde. He? Zo, met welk recht houden wij het evangelie van bepaalde mensen weg? Dat is een dwaze zaak. Bovendien, de apostel Paulus, die leefde uiteraard in onze bedeling, om nog eens een open deur in te trappen. De apostel Paulus in onze bedeling zegt hier, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, mijn volk dus, Joden dus, tot jaloersheid mocht verwekken en enig uit hen behouden mocht. En hoezo kon hij dat wel en mocht hij dat wel en hoezo zou het in onze dagen niet meer moeten? Het punt is gewoon dat of men nou Jood of Heiden is, en dat bewijzen kan het niet, heeft er niks mee te maken. Als men Jood of Heiden is, het maakt niks uit. Men wordt slechts zalig door geloof. Dat God los daarvan een speciale bestemming heeft, overigens niet in onze bedeling, maar pas in een volgende, voor het Joodse volk. En trouwens ook speciale bestemmingen heeft voor de overige volkeren, vergeet dat vooral niet, dat is waar. Maar in onze bedeling speelt dat in elk geval geen rol. En die bestemming die God bestemd heeft voor volkeren in een volgende bedeling, die wordt heus slechts bereikt door mensen die tot geloof gekomen zijn. Heb je dat? De bestemming van die volkeren wordt slechts bereikt door de leden van die volkeren die tot geloof gekomen zijn. Want als je niet wedergeboren bent, Nicodemus, ga je het koninkrijk niet eens binnen. Laat staan dat je de bestemming van je volk zou kunnen bereiken. Zaligheid is immers uit het geloof. Daar staat hij trouwens in Romeinen 10. Waar staat vers 11 van Romeinen 10? Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Er staat hier vele malen, ik heb het eens nagekeken, er staat bijna in elk hoofdstuk van het theoretische deel, het weerstellige deel zeg ik dan, van de Romeinenbrief. En soms wel verscheidene malen. Want het evangelie immers is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder, Romeinen 1 vers 16, hè. De evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Natuurlijk eerst de Jood, want het is aan Israël beloofd immers, maar net zo goed ook de Griek. En wanneer die Jood dan wel die Griek tot geloof komt, dan blijkt die kracht Gods van het evangelie zo sterk te zijn, dat de Jood ophoudt Jood te zijn en dat de Griek ophoudt Griek te zijn, en beide horen vervolgens tot de gemeente Gods, hè? De Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Ja. En over het algemeen maken Grieken daar niet al te veel bezwaar tegen. En over het algemeen maken Joden daar wel veel bezwaar tegen, want die willen graag toch Jood blijven. En dat gaat niet. Jood en Griek, men tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente Gods. Met niet een aardsburgerschap in Jeruzalem, voor zover het de Jood betreft, maar met een hemelsburgerschap in het Jeruzalem dat boven is. Men krijgt dan dus een andere moeder. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Hè? Die uitdrukking kent u toch? Jeruzalem dat boven is, dat is onze andere moeder. Het Jeruzalem dat beneden is, is de moederstad van Israël wellicht. Maar het Jeruzalem dat boven is, is de moederstad van de gemeente Gods. Nou goed, dat even terzijde, inderdaad weer op te nemen hier dan de Romeinen 10 vers 11. De schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid nog van Jood nog van Griek. Waarom is er geen onderscheid tussen Jood en Griek? Omdat er maar één God is. Staat er toch? Want éénzelfde is Heere van allen. Er is maar één God. Het mag dan de God zijn van Israël. Maar er is maar één God, dus is hij de Heere der Heerscharen. Ja, zo heet hij dan, hè. De Heer niet alleen van één volk, maar de Heer van alle volkeren, de Heere der Heerscharen. Er is maar één God, en dan staat er, rijk zijnde over allen die van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Zou trouwens in strijd zijn met de Bijbelse geschiedenis, want er bleek dat er over het algemeen meer vloek kwam over Israël in de Oud-Testamentische geschiedenis dan zegening. Nee, het was door ongeloof, maar goed, hè. Maar hier staat, hij is rijk over alle die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Een citaat natuurlijk in de eerste plaats uit Joël 2, hier in Romeinen 10 vers 13. En dan zegt de apostel, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Je vraagt namelijk alleen hulp aan degene van wie je die hulp ook kunt verwachten. Als je auto kapot is, dan vraag je hulp aan iemand die er verstand van heeft. Dat lijkt me tenminste wel het wijste. Want zou je gedacht zijn hoeveel een ander eraan verzieken kan. Dus je roept alleen de hulp in van degene van wie je verwacht dat die hulp kan verlenen. Degene in wie je vertrouwen stelt, in degene dus in wie je gelooft. Hoe zullen ze dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Want als je die in automonteur zit, dan moet je toch iemand kennen waarvan je weet dat die automonteur is, of niet soms? En liefst nog, moet je nog weten dat hij bij anderen het ook goed gedaan heeft. Anders weet je het nog niet, want een diploma zegt niks, dat weet je toch, hè? Goed. Dus hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Bedenk dan dat het hier over Israël gaat en over Joden gaat in de eerste plaats, hè? En dan staat er, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zouden zij prediken indien zij niet gezonden worden om dat te doen? Gelijk geschreven is, weer een citaat. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Leuk, hè? Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Het had natuurlijk moeten zijn, hoe lieflijk zijn de monden die vrede verkondigen. Dat vind je ook in de Bijbel trouwens, hoor. Of die lippen, enzovoorts, hè. Waar vet afdruppelt, enzovoorts. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het heet, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. De gedachte is namelijk dat die voeten de mond eerst ergens naartoe moeten brengen. En de gedachte is dus dat het evangelie gepredikt wordt uitgaande. Hè? En dat dus mensen gezonden worden om het evangelie te brengen. Niet alleen aan de Joden vanzelfsprekend, die ook in die dagen al lang verstrooid waren over de hele wereld. Maar ook vanzelfsprekend aan de heidenen. Waarmee de apostel gezegd heeft dat een Jood wel degelijk tot geloof moet komen om behouden te worden. En dat kan alleen als iemand hem eerst het evangelie gepredikt heeft. En dat gold toen. En dat gold zelfs in onze dagen. Ik zou eigenlijk natuurlijk even moeten wijzen op de eerste verse van Romeinen 10 hier. Broeders, de toegenegenheden. Toegenegenheid mijn harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat betekent dus dat Paulus bidt voor de zaligheid van zijn volk. Dat wil zeggen de zaligheid van Israël, want zo staat het er. Kan God daar wat aan doen dan? Zegt Paulus het niet elders in 2 Korinthe 5 andersom? En zegt hij niet, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Waarbij dus God bidt tot de mens. En zegt, laat u met mij verzoenen. Ja, het punt is toch dat wij het evangelie prediken eventueel. In de hoop dat mensen daarop ingaan en tot geloof komen en zo met God verzoend worden. Dat betekent toch dat de verantwoordelijkheid van iemands zaligheid bij de mens zelf ligt. De verantwoordelijkheid voor onze zaligheid ligt bij ons. Wij worden opgeroepen tot geloof. Als we dat niet doen, wel, dat is onze verantwoordelijkheid. Hoe is het dan mogelijk dat men tot God bidt voor de zaligheid van iemand? Als God zelf immers die iemand die zondaar vraagt om zich te laten verzoenen. Wat kan God er dan aan doen? Dat is eenvoudig genoeg. Wat God eraan kan doen, is iemand zenden om de boodschap te prediken. Waarmee ik dus ook maar even gezegd heb dat ik het helemaal niet verkeerd vind als wij bidden voor iemands zaligheid, voor iemands behoud. Maar bedenk wel, het enige wat God eraan doen kan, is iemand zenden om het evangelie te prediken. Daar moet ik dan meteen bij zeggen dat als wij bidden voor de zaligheid van mensen die wij kennen, dan zou het wellicht verstandiger zijn om meteen dan maar er naartoe te gaan om die mensen het evangelie te brengen. Er ligt meer voor de hand dan ervoor te bidden, denk ik. En de apostel Paulus doet dat ook, hoor. Want hij zegt, de toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Wat bidt hij dan dus eigenlijk? Want de zaligheid is door het geloof en het gehoor. En het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods en door de prediking. Zoals het dan later in dit hoofdstuk staat. Wat bidt hij dan dus eigenlijk als hij bidt voor de zaligheid van Israël? Dat God mensen zal sturen om hen het evangelie te prediken. En aangezien het hypocriet is om dat te doen, als men zelf niet bereid is om uit te gaan en hen het evangelie te prediken, bidt hij dus dat de Heer hem zal uitzenden naar Israël om hen het evangelie te prediken. Want de apostel weet heel goed dat hij apostel der heidenen is. Daar is hij van begin af aan toe geroepen geworden. Daar hoefde hij ook niet voor te bidden of hij alsjeblieft de mensen, de heiden in het algemeen, het evangelie mocht brengen. Maar hij bidt er wel voor dat hij ook het evangelie mag brengen aan de Joden. En dat is wat hij dus ook in hoofdstuk 11 zegt. Waar hij zegt in vers 13, tot de heidenen, zegt hij, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees, mijn volk dus, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Hoewel hij de apostel der heiden is, heeft hij God gevraagd of hij ook alsjeblieft het evangelie mocht brengen aan Israël. En dat is ook wat hij gedaan heeft in de loop der tijd. Want hij heeft het evangelie gebracht. Weliswaar aan de heidenen, vinden we trouwens uitgebreid vermeld in de geschiedenis van Handelingen. En hij heeft ook het evangelie gebracht aan alle 12 stammen van Israël. Maar daar hebben we het misschien nog eens een keer over. Maar aan Joden in elk geval, want waar hij ook kwam, hij bezocht altijd primair gewoon de Joodse synagoge en sprak daar. Waarna overigens meestal bleek dat niet de Joden, maar wel de heidenen die in de buurt waren, gewoon tot geloof kwamen, de Joden niet. Dus tragisch genoeg, maar niettemin, hij predikt de evangelie aan de Joden in de synagogen enzovoorts. Al werd hij dan ook buiten geworpen. Maar de gedachtegang is eenvoudig deze, dat weliswaar het evangelie aan Israël, of laten we zeggen aan het Joodse volk gepredikt is, maar dat daar in de praktijk niks van terecht kwam, want het volk als volk heeft als volk inderdaad de Messias afgewezen. Dus de geschiedenis lezen van Handelingen, nou eigenlijk nog iets eerder, zouden we moeten beginnen, als we de Nieuwtestamentse geschiedenis volgen, dan vinden wij dat de Heer Jezus inderdaad veroordeeld en ter dood gebracht wordt onder de verantwoordelijkheid van het Sanhedrin, de Joodse hoge en zeg maar hoogste raad, en onder aanvoering van de hoogste machthebber binnen het Jodendom, namelijk de hoge priester. Dat is één ding. Maar daarna, toen hij opgestaan was en zijn naam gepredikt werd door de apostelen onder aanvoering van Petrus en Johannes, toen moesten die apostelen en dus Petrus en Johannes voor diezelfde Joodse hoge raad verschijnen en werd hem bevolen daarover niet meer te spreken, het evangelie niet meer te prediken. En toen zeiden zij gelukkig niet, dat kan niet, want wij moeten het toch doen. Want we hebben de opdracht om uit te gaan en het evangelie te prediken enzovoort. Dat zeiden zij gelukkig niet. Ze zeiden gewoon, wij kunnen niet anders. Wij kunnen niet stoppen. Excuus. Maar dat kan niet. De Heilige Geest werkt in hen. Er was leven van Christus in hen. Het is dan onmogelijk om de naam van de Heer Jezus Christus te verzwijgen of te verloochenen. Zij moesten erover spreken, maar de Joodse Hoge Raad verbood het. Daarna vinden we diezelfde Joodse Hoge Raad onder aanvoering van de hoge priester, die vervolgens de gelovigen gaat vervolgen. Daartoe was ook een Saulus van Tarsus aangesteld met brieven van de hoge priester, de hoogste Joodse gezagsinstantie, om de gelovigen te vervolgen, niet alleen in Judea, maar zelfs in alle andere provincies van het Romeinse Rijk. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het was wel zo. Dus vervolging nog steeds, niet door de Joden in het algemeen, maar door de Joodse regering en dus door het Joodse volk in het bijzonder. En zo gaat het helemaal door, zelfs tot aan het eind van de Nieuwtestamentische geschiedenis, waar Paulus bij gelegenheid weer in Jeruzalem komt, gevangen genomen wordt en voor het Sanhedrin geleid wordt enzovoorts. En niet alleen werd hij daar in principe veroordeeld, maar als ze de kans gekregen zouden hebben, zouden ze hem in het geheim, zelfs gewoon zonder enige vorm van proces, vermoord hebben. De Joodse Hoge Raad onder aanvoering van de hoge priester. Want ze hadden afgesproken om hem weer uit die hand van, de, van die Romeinse officier, hoe heet dat, die Siliarch, die hoofdman te krijgen. Zo van, wij willen hem graag nog een keer verhoren in onze rechtszaal voor het Sanhedrin, voor de Hoge Raad. Maar ja, maar dat regelen wij wel, maar intussen onderweg zou hij gedood worden, was de bedoeling. Ze wilden hem helemaal niet horen. Kortom, officiële afwijzing van Christus en de christenen. Niet zozeer door hier en daar een Jood, nee, door de Joodse regering, door de Joodse Hoge Raad enzovoort. En dus door het volk. En dat is waar het om gaat. Dat is later natuurlijk ook gebeurd wat betreft de heidenen. Want Paulus is, nou je zei het al met enige vertraging, vanuit Jeruzalem toen afgevoerd uiteindelijk naar Rome, maar met dezelfde gevolgen onderweg inderdaad veroordeeld en gevangenen geweest enzovoorts. Het was een officiële afwijzing. Ik moet erbij zeggen dat Paulus daarna weliswaar bevrijd geworden is, maar als ik het goed zie, dan is hij later, maar dan ook veel later, inderdaad alsnog gedood. En niettemin, de Romeinse overheid is vervolgens in ieder geval overgegaan tot de vervolging van de christenen in het algemeen. En het heeft toch achter elkaar toch zo'n paar honderd jaar geduurd. Nou, dat lijkt me wel genoeg bewijs langzamerhand dat in de eerste plaats het Joodse volk en daarna de heidense volkeren de Messias hebben afgewezen. Maar in de eerste plaats het Joodse volk, en daar gaat het hier om. En dan is de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Romeinen 11 vers 1. En ik moet altijd zeggen, uit het antwoord blijkt wat de vraag eigenlijk betekende. De vraag, heeft God zijn volk verstoten? Betekent namelijk, heeft God dan elke Jood afgewezen en veroordeeld? En dat zelfs, heeft God dat zelfs gedaan voor altijd? En Paulus zei, dat zij verre, waarna hij in dit hoofdstuk op twee manieren zegt waarom het niet zo is. De ene is namelijk, God heeft zijn volk niet verstoten, in de zin van, God heeft niet alle Joden verstoten, want ik ben niet verstoten, ik ben een Jood. En als er voor mij redding is, en ik ben een Jood, dan moet er voor anderen ook zijn. Dat is één ding. En het andere ding is dat hij erop wijst dat voor zover het Joodse volk verstoten is, dat in ieder geval niet voor altijd is, want in de toekomst zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloze afwenden van Jacob, vers 26 van hoofdstuk 11 en vers 27. En dit is een verbond van mij, dat staat als, maar dit is een verbond van mij, alsof dat ik hun zonde zal wegnemen, enzovoorts. Want in de toekomst zal alzo, namelijk door geloof, geheel Israël zalig worden. Maar het punt is dat het alleen gebeurt op grond van geloof, maar het volk als volk, de zijne namelijk, het volk als volk heeft de Messias afgewezen en het volk als volk maar is dan verstoten, maar niet in de zin van dat elk lid van dat volk verstoten is en ook niet in de zin van dat het voor altijd is. Want, staat er later in het hoofdstuk, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, vers 25, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Ik zeg altijd, de verborgenheid houdt niet in dat Israël verstoten is, of dat Israël verhard is, want daar is niks verborgens aan, dat staat uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament, in de profetieën namelijk. En hier in Romeinen 11 worden die profetieën, of delen daarvan althans, ook geciteerd. Dat ze verblind zouden zijn, dat hun rug verkromd zouden zijn, dat hun tafel zou worden tot een strik en val, en dat zij struikelen zouden, enzovoort. Wordt allemaal geciteerd uit het Oude Testament. De verborgenheid is niet dat Israël in onze dagen sinds de eerste komst van de Messias verhard zou zijn. Het verborgene ervan is namelijk dat die verharding voor een deel over Israël gekomen is. Zo staat het. Over welk deel dan? Over het ongelovige deel vanzelfsprekend, maar niet over het gelovige deel. En dan nog even terug. Ongelovig is men naar Bijbelse norm als men de boodschap gehoord heeft, maar heeft afgewezen. Zodat nog de heiden, nog de Jood van nature verhard is met betrekking tot het evangelie. Men is pas verhard wanneer men het evangelie heeft afgewezen. En dat geldt in elk geval voor de meerderheid van het Joodse volk. Maar in onze dagen geldt zeker dat het ook van toepassing is op de meerderheid van de heidenen. Zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, dat Joodse volk was van oudsher in ieder geval het uitverkoren volk, althans een deel daarvan. Maar zo uitverkoren, of laat ik het anders zeggen, veel effect in onze dagen heeft dat niet. En voor zover het effect heeft, heeft het een negatief effect. Want het volk als volk wordt geacht verhard te zijn, omdat het volk als volk het evangelie heeft afgewezen. En wat betreft de leden van het volk geldt precies hetzelfde. Voor zover die leden van het volk het evangelie afwijzen, zijn zij verhard. En voor zover zij het aannemen, zijn zij niet verhard, maar inderdaad worden zij zalig. Dat is niks bijzonders aan. Het is altijd al zo geweest ook trouwens. Maar dat is het specifiek in onze bedeling, dat God er verder ook niks aan doet. Maar in tegendeel, op andere wijze zich een volk verzamelt voor zijn naam. Niet met een aardse, maar inderdaad met een primair hemelse bestemming. En dat is maar waar het om gaat. Heeft God zijn volk verstoten, zegt de apostel, dat zij verre, vers 1 dus weer van Romeinen 11, want ik ben ook een Israëliet. Van geboorte nog wel. Uit het zaad Abrahams, leuk hè, een Israëliet uit het zaad Abrahams. Normaal denken wij, dat is twee keer hetzelfde, dat zou heel goed kunnen. Komt vaak genoeg voor zo, hè. Maar je kunt het ook lezen als twee verschillende dingen. Want een Israëliet kun je worden gewoon door een Israëlisch paspoort aan te vragen. Of Israëlitisch paspoort, zo je wilt, hè. Ik bedoel, je kunt het burgerschap van Israël aanvragen. Je kunt als heiden Jood worden. Maar hij zegt, ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham. En dat is natuurlijk wat anders. Wat ik dus daarstraks zei, was dat inderdaad gewoon historisch bewijsbaar is, en de Joden zelf weten dat heel goed, dat eigenlijk de meerderheid van de Joden helemaal niet zaad Abrahams is. Letterlijk. Dat maakt verder niks uit hoor. Ik zeg altijd, dat was Caleb ook niet. En hij was een van de twee van heel Israël die uiteindelijk in het beloofde land kwam na eerst uitgegaan te zijn uit Egypte. Van de 600.000, meer dan 600.000, waren er maar twee die in Canaan uiteindelijk ook aankwamen. En de een was uit Efraïm. Ik kan het niet nalaten. De een was uit Efraïm, Joshua, uit Jozef dus. En de andere was, werd tot Juda gerekend. Maar het was een Keniziet. Het was niet een Gazaar, maar wel zoiets. Dat wil zeggen, een heiden, maar toegetreden tot Israël en ingelijfd bij de stam van Juda. En dus als Jood gerekend, maar van geboorte was hij het niet. Caleb was niet uit de stad Abrahams. Interessant, hè? Nou goed, Paulus was het overigens wel. Hij was inderdaad Israëliet, wel degelijk uit de zaad Abrahams en nog wel van de stam van Benjamin. En nu we het toch over hadden, die stam van Benjamin was toch de bevoorrechte stam. Stammetje, weliswaar, maar toch een bevoorrechte stam. Dat was de jongste van de familie, die had een boel oudere broers die over hem waakten. En in ieder geval Jozef waakte over Benjamin. En dat is nooit weg. Maar goed, dat is Bijbelse geschiedenis. Ik zeg altijd, dan moet je de kinderbijbel gelezen hebben. Dus we gaan maar even verder, hè. Hij zegt dus, ik ben Israëliet, ik ben zaad Abrahams, ik ben van de stam van Benjamin. Dat is straks het laatste lied wat wij zongen, moest ik daar ook aan denken. Want dat was inderdaad een lied geschreven door een Jood, een gelovige Jood, nog een bekende ook. Dat was Isaac da Costa. Ja, hij heette zelfs zo, Isaac da Costa. Nou goed. Dat is helemaal geen punt. Een Jood kan gewoon tot geloof komen. Het gekste is nog, daar moet u eens over nadenken, misschien dat u eruit komt. Ik ken zelfs gelovige Joden die vinden dat je niet het evangelie moet prediken aan de Joden, hoewel zij zelf als Joden behouden zijn geworden doordat iemand hen het evangelie gepredikt heeft. Ik kan ze als namen noemen, maar dat durf ik niet, want ze zijn te bekend. Van die vreemde dingen zijn dat, hè? Nou goed. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt hij. Het volk het welk hij tevoren gekend heeft. Wil zeggen, het volk dat hij eerst geroepen had. Waarmee hij in gemeenschap, dat is kennen. Waarmee hij in gemeenschap geleefd had. De Heer had immers gewoond in het midden van Israël. En zelfs in Juda. God heeft zijn volk niet verstoten. En dan zegt de apostel. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia. Hoe hij God aanspreekt. Tegen de Joden, ik moet u zeggen dat ik er pas sinds heel kort achter ben. Ik schaam me diep. Maar dat ik er pas sinds heel kort achter ben wat het eigenlijk betekent wat hier staat. Want het is ook een beetje ongelukkig vertaald eerlijk gezegd. Hoe hij God aanspreekt tegen Israël zeggende. Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn leven. Ze willen me doden. Ze zoeken mijn ziel. Aangehaald in 1 Koningen 19. Dat is net na die geschiedenis van Elia en al die Baalpriesters op de Karmel, weet u wel. En u weet hoe het was. Die god van die Baalpriesters die sliep of was met vakantie. Of in ieder geval, misschien was hij wel even naar achteren, zei Elia. Vind ik altijd leuk. Misschien is hij even weg. De meeste mensen die Statenvertaling lezen begrijpen dat dan niet. Dan moet je het uitleggen. Hij was even naar achteren. Misschien. Zei Elia. Maar goed, die liet niks van zich horen. De God van Elia deed precies wat van hem verwacht mocht worden enzovoort. Niettemin, daarna stelt Elia vast dat toch het volk in zijn geheel ongelovig blijft en gebleven is. En Elisa moet dan vluchten zelfs. Komt dan buiten de legerplaats, namelijk in de woestijn terecht. En daar ontmoet de Heer hem. En Elia klaagt zijn nood bij de Heer en zegt, Heren, ze hebben uw profeten gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Wat wil Elia eigenlijk? Nou, zal ik je dat vertellen. Er staat hier dat Elia God aanspreekt. Maar ditzelfde woord voor aanspreken. En ik bedoel ook exact hetzelfde woord, het werkwoord, inclusief het eraan vast te zetten voorvoegsel enzovoort. Ditzelfde woord wordt normaal vertaald met bidden. En dat komt maar een paar keer in de Bijbel voor. Dat is makkelijk genoeg, ik sla één bladzij terug. Dat heb ik de meeste schriftplaatsen al gehad. Romeinen 8 namelijk. Waar staat in vers 26... Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen en die de harten doorzoekt, dat is die geest dus, die weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En dat woord is het. Het is dus gebed. Het gebed van de Heilige Geest ten behoeve van de gelovigen. Gebed dus. En dan vervolgens staat hetzelfde woord in vers 34 van ditzelfde hoofdstuk, Romeinen 8. Waar staat Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Kortom, Romeinen 8 vers 27 heeft dit woord voor bidden en past het toe op de Heilige Geest die voor ons bidt. Hetzelfde woord staat in vers 34 en dan wordt het toegepast op Christus die voor ons bidt. En de andere keer, de enige andere keer dat het dan nog in de Bijbel voorkomt, is in Hebreeën, moet altijd zoeken, Hebreeën 7. Waar gezegd wordt over Christus in vers 24... Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dan hebben we drie schriftplaatsen genoemd. Romeinen 8 vers 27, Romeinen 8 vers 34 en Hebreeën 7 vers 25, waar de term dus gebruikt wordt. De ene keer voor de Heilige Geest die voor ons bidt, de andere keer voor Christus die voor ons bidt. En in Hebreeën is het de hoge priester na de ordening van Melchizedek die voor ons bidt. Het zal duidelijk zijn dat dat gewoon drie keer hetzelfde is. En al die drie keren dat het woord gebruikt wordt, wordt het dus gebruikt voor Christus die onze belangen behartigt. En die ons volkomen zalig maakt. Want er staat erbij wat het betekent. Hè? Hij bidt voor ons. Hij maakt ons namelijk volkomen zalig. Niet hij bidt voor onze zaligheid. Hij maakt ons zalig. Door zijn bemiddeling en door zijn gebed. Of wat het maar wezen mag. Nou, die drie teksten, dat is geen enkele twijfel. Dat gaat over de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods die voor ons bidt. Degene die zich verborgen heeft, de onzienlijke, de geest dus. Degene die is opgewekt uit de dood, Christus zelf dus. Kortom, degene die gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Zoals Hebreeën dat zegt. Er zijn drie teksten en de enige andere plaats waar ditzelfde woord voorkomt is dus Romeinen 11, vers 2, waar het vertaald is met aanspreken in plaats van bidden. En waarom zouden de vertalers het woord daar nu ineens anders vertaald hebben? Omdat, ja, maar de vraag is vervolgens, waarom staat het tegen? Maar inderdaad, dat is correct. Waarom vertalen ze het nu ineens anders, met een ander woord dan met bidden? Omdat ze natuurlijk niet geloven of niet zien dat Elia wel degelijk voor Israël bidt. Want Elia, die ziet deze goddeloze situatie van het volk. Maar waarom zou Elia niet kunnen zeggen, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Waarom zou Elia niet kunnen bidden voor de zaligheid van het volk? Elia de profeet. Waarom zou Elia niet kunnen bidden om uitgezonden te worden, om gezonden te worden, om het woord des Heren aan Israël te brengen? Dat is hard nodig, want, zegt hij, ze hebben nu profeten gedood, ze hebben je altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. En normaal gesproken is het zo, als men de profeten des Heren doodt en zijn altaren omverwerpt, zal ik maar zeggen, ook overdrachtelijk, betekent het dat men de boodschap afwijst en dan is het meestal een gedane zaak. Normaal gesproken. Dat is definitief. Tenzij dan dat God opnieuw iemand stuurt, of laat gaan, desnoods, om hen opnieuw het evangelie te brengen. En Paulus verkeert in dezelfde situatie, de situatie waarbij het Joodse volk inderdaad de Messias had afgewezen, zijn profeten had gedood, zelfs letterlijk. Saulus had er zelfs aan bijgedragen. Hadden de profeten gedood enzovoorts, de christenen vervolgd, de christen zelf vervolgd enzovoorts. En wat bidt Paulus? Dat hij niettemin van de Heer naar zijn eigen volk mag om ook inderdaad enige uit hen, niet het volk in zijn geheel, dat wist hij maar al te goed, maar enige uit hen te behouden. En waarom zou Elia dat niet, datzelfde gebed en diezelfde gedachtegang, dezelfde gezindheid kunnen hebben? Dus lezen wij het nog een keer, Romeinen 11. God heeft zijn volk niet verstoten, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij tot God bidt met betrekking tot Israël, want tegen betekent gewoon met betrekking tot. En hij bidt dus voor de zaligheid van Israël. Want, zegt hij, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. En weet je hoe het toen verder ging met Elia? Ja, u kunt hier verder lezen. Er staat, wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Het goddelijke antwoord zei, ik heb mijzelf er nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Kortom, de Heer zegt tot Elia, je denkt dat je alleen bent, maar dat is niet waar. Er zijn er in ieder geval nog 7000, maar die zijn verborgen. Want hun leven is met, nou ja, goed, hè. Dat wil ik zeggen, hè. met Christus verborgen bij God. Nou, Paulus zegt meteen, alzo ze dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade, waarmee je maar beziet dat Paulus zichzelf vergelijkt met Elia, en hij beschouwt de 7000 uit de dagen van Elia als een type van de gemeente. In ieder geval als een voorbeeld, dat is type, als een voorbeeld van de gemeente. In de dagen van Elia had je Elia en nog 7000 gelovigen die ergens verborgen waren. Elia op dit moment ook, want die zat ergens ver weg in de woestijn. En in de dagen van Paulus was daar Paulus en nog enigen, inderdaad, die geloofden, die samen één gemeenschap vormen van wie het leven met Christus verborgen is bij God. Zo zit dat, hè? Dan gaan we nog even verder, want ik vroeg al, hoe ging het nou verder met Elia? Toen hij dit gebed uitsprak, ten behoeve van Israël. Wel, de Heer zei tot hem, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Maar waar was dat, dat de Heer dat zei? Ja, het was in de woestijn, maar meer speciaal. Ja, de Sinai. Op de Sinai. Op de berg van de wetgeving. Op de berg waar eens Mozes geweest was. Bij de aanvang van het oude verbond. Mozes die op die berg dingen gezien had. Die het hem niet gegeven waren uit te spreken. Sterker nog, het was hem zelfs verboden. En de Heer zei tot hem, ik zeg het met opzet nou met eigen woorden, daar kunnen jullie later eens over nadenken. De Heer zei tot Mozes, nou heb ik je zoveel laten zien, maar dan moet je niet verder vertellen. Wat je moet doen, is een afbeelding ervan maken. Elke kunstenaar spreekt dat aan, hè. Je moet er een afbeelding van maken. Je moet het vormgeven, namelijk in de tabernakel. Want al die geestelijke en al die hemelse dingen die je gezien hebt, die blijven nog een poos verborgen. Maar omdat vast zou staan dat ik ze beloofd heb, leg je ze vast in de tabernakel. Zie toe dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat ik u op de berg getoond heb. En toen waren de kunstenaars nodig die bovendien geestelijk inzicht hadden. Daarom waren het kunstenaars die geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Niet omdat ze hun vak beter zouden verstaan, maar omdat ze zouden verstaan wat ze moesten uitbeelden. Want als je die dingen niet begrijpt, die geestelijke dingen niet begrijpt, kun je ze ook niet vormgeven. Daarom is de beeldende kunst van onze dagen zo nietszeggend. Er is namelijk niks te zeggen. Als je niks weet, heb je niks te vertellen. Nou goed, laat ik daar niet verder op ingaan, hè. Van de cultuur. Maar goed, maar Mozes had op die berg dingen, wat had hij gezien? Mozes moet dus dingen gezien hebben van het oude verbond, uitgebeeld in het Heilige der Heiligen. Het oude verbond waarvan hij zelf zo'n soort rentmeester was, zal ik maar zeggen. Maar hij moet ook geweten hebben van hoe na het oude verbond inderdaad de doorgang gemaakt zou worden, de voorhang gescheurd zou worden en hoe daarna de weg zou geopend worden tot in een ander heiligdom, de weg tot in het nieuwe verbond, die leidt tot de ark des verbonds en de troon der genade, enzovoorts. Want dat is wat in de tabernakel werd uitgebeeld. Of de Israëlieten dat wisten, dat mag ik te betwijfelen, maar degenen die tabernakel gebouwd hebben, onder leiding van Mozes in de allereerste plaats, die moeten dat geweten hebben, uiteraard. Nou, dat geldt voor alle details van de tabernakel en van de hele eredienst onder de wet natuurlijk ook. Men heeft dat geweten. Kortom, wat Mozes daar gezien heeft, is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen, want dat staat letterlijk zo in 2 Korinthe 3. Waar het aangezicht van Mozes straalde. Maar Israël was aan het nieuwe verbond niet toe, en dus legde Mozes een bedekking over zijn aangezicht, zodat ze dat licht niet zagen. Ze zagen alleen de bedekking, zodat ze wisten dat er onder wel licht was, maar ze wilden het niet zien. En eigenlijk ook, ze mochten het niet zien. Kortom, wat Mozes op die Sinai gezien heeft, ja, we zeggen, hij kreeg daar de wet, ja, dat is een misverstand. Wat hij daar gezien heeft, was de Heer zelf en het nieuwe verbond en de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Hij heeft namelijk gezien de Heere op een hoge en verheven troon. Om de woorden uit Jesaja 6 dan maar eens aan te halen. En heeft als het ware vooruitgezien in de tijd en heeft gezien de positie van Christus aan de rechterhand Gods, zoals we die kennen in onze dagen, als de middelaar van het nieuwe verbond. En dat wordt dan ook uitgedrukt in de ark des verbonds met het verzoendeksel, zoals gezegd, de mercy seat, de troon der genade enzovoorts. En ik herinner u nog aan gisteren aan de verse en levende weg. Mozes moet dat geweten hebben, heeft dat aangezien op de Sinaï. Later was een andere man die op diezelfde berg verschijnt, nog later namelijk, dat was deze apostel Paulus. Dat staat maar met enkele woorden in de Bijbel. En je moet ze dan ook eerst naast elkaar leggen om te zien wat er echt staat. Er staat namelijk dat Paulus, voordat hij zijn openbare bediening begon, in elk geval geweest is naar een woestijn in Arabië. En twee hoofdstukken verder zegt hij dat Sinaï een berg is in Arabië. En dat is de enige twee keer dat Arabië sowieso in de Bijbel genoemd wordt. Zodat het verhaal vervolgens heel makkelijk wordt. Waar is Paulus geweest? Waar is Paulus geweest? In Arabië. Op die berg. Sinaï dus. Saulus van Tarse, immers de Farizeeën levend onder de wet. Moest terug naar Oostgeest. Terug naar Sinaï. En dat is al een hele oude trouwens. Denk ik nou ineens. Maar hij moest terug naar de Sinaï, de Heer bracht hem daar. En Paulus heeft daar gezien wat Mozes ook gezien heeft. Want, zegt Paulus, hij zegt, het is voor jullie niet belangrijk. Voor mij wel, zegt hij, maar ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En ik heb daar dingen gezien die jullie mij niet laten vertellen. Die mij niet geoorloofd zijn te spreken. Door wie niet? Door wie is het niet geoorloofd? Door die Korintiërs die het niet weten wilden. Die nog steeds, net als in 1 Korinthe 2, en net als in Hebreeën 5 en 6 dus, alleen melk wilden en geen vaste spijs. Zij wilden aardse dingen horen, hier en nu. Maar zij wilden niets horen over de hemelse positie van Christus en de hemelse positie van de gemeente. En dat was Paulus doorn in het vlees. Dat hij een geweldige boodschap had, maar dat hij hem niet kwijt kon. Lees het hoofdstuk maar na, alstublieft. Ik heb geen tijd om er allemaal op in te gaan. Maar dat is de situatie. Hij zegt, maar daar geweest, heerlijkheid, daar zou ik in moeten roemen. Hij zegt, maar ik kan het niet overspreken. Want onder ons gezegd, waarom heeft de Heer hem dat laten zien? Omdat hij zijn mond moest houden. Als een kermisattractie wellicht. Nee, opdat hij zou weten waarover hij sprak. Omdat hij de apostel der heidenen zou zijn. De grote apostel van het nieuwe verbond. De man die een soort rentmeester was. Huishouder van onze tegenwoordige bedeling zoals Mozes dat was van de bedeling der wet. En Mozes, de bedienaar van het oude verbond, kreeg eerst een blik op het nieuwe verbond. Opdat hij zou weten hoe dat oude verbond een beeld of een afschaduwing is van het nieuwe. En Paulus, de man die het nieuwe moest prediken, de vervulling moest prediken van al wat in de wet aangekondigd werd, die werd gewoon meegenomen, dat was de kortste route. Want je kan natuurlijk, de Heer had natuurlijk aan Paulus wel kunnen uitleggen hoe het zit met die wet en wat het allemaal betekent en waar het van spreekt, hoe die met die typologie zit. Veel makkelijker was om hem te laten zien wat Mozes gezien had, want daarna zou Paulus zelf heel die tabernakel bij wijze van spreken ook hebben kunnen bouwen, want dan had hij het gezien. Het gaat in één keer. En dat is wat met Paulus gebeurd is. Waarna hij naar huis mocht terug om er een paar jaar over te gaan zitten nadenken. In Tarse wel te verstaan. Toch? Ja, dat was de geschiedenis van Paulus. Nou goed. En dan hebben we hier tussenin, hebben we Elia. Die bidt voor Israël. Is hard nodig. Die eigenlijk dus ook bidt, zend mij maar. Zend me opnieuw, het is hard nodig dat er het evangelie gepredikt wordt, anders gaat er hele volk verloren. Ik ben nou nog maar alleen. En wat zei de Heer, kom maar eens mee. Eet en ga naar Sinaï. En daar verscheen de Heer hem, en toen zei de Heer tegen hem, wel, je bent niet alleen, er zijn nog 7000. En verder kreeg hij inderdaad opdrachten die hij daarna moest gaan uitwerken. Een koningshalve namelijk. Bij nadering zie je nog zelfs meer koningen, maar dat doet er nou niet toe. Maar inderdaad, er werd gezonden om een koninkrijk op te richten feitelijk. En wat Paulus hier zegt is, nou zijn eenvoudig, Elia is een type van mij en de 7000 in de dagen van Elia zijn een type van de gemeente. En zoals in de dagen van Elia gelovig overblijfsel was, ook uit Israël, zeker wel, zo is er ook in onze dagen een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. Want het nieuwe verbond is aangebroken, al kan er niks van gezien worden. Want als gezien moet worden, moet je inderdaad opgetrokken worden tot in de derde hemel. Dan moet je namelijk naderen tot de troon der genade. Dat is ongeveer de gedachte. Nou, sneller kan ik het niet vertellen eigenlijk. Hè? Dus de Heer zegt, tot Elia, dan ben ik terug in Romeinen 11 vers 4. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En dan zegt Paulus, alzo, dezelfde manier dus, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Ik moet er meteen bij zeggen dat vers 4 wil zeggen dat er waren er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden en daarom heeft God hen doen overleven. Meestal wordt het verkeerd gelezen, bevooroordeeld door leren omtrent uitverkiezingen en zo, wordt er dikwijls gedacht dat God gezorgd heeft dat er nog 7000 waren die hun knie voor Baal niet bogen. Maar dat is een misverstand. Er waren er 7000 die hun knie voor Baal niet bogen en God heeft hen bewaard. God heeft hen doen overblijven. Dat staat er echt gewoon hoor. Men leest het gewoon verkeerd, maar het staat er goed. Ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten. Welke mannen? Wel die mannen die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Want ze werden vervolgd, net als de christenen in de dagen van Paulus. Ze werden gedood door Ahab, dan wel Izebel, dan wel door hun personeel. Die dagen waren dat. Maar God zegt, ik zorg dat ze overblijven. En toen de Heer zei tegen Petrus, op deze Petra zou ik mijn gemeente bouwen, zei hij meteen achteraan, en de poorten van het dodenrijk, de poorten van de hel, zullen haar niet overschaduwen. Wat zegt hij dus? Hij zegt aan de ene kant dat de kans groot is dat die hel een grote invloed gaat hebben op de gemeente. Dat betekent in de praktijk dat de gelovigen vervolgd en gedood zouden worden. Maar aan de andere kant zegt hij dus, want dat is de echte strekking van de uitdrukking, dat in ieder geval er een overblijfsel zal blijven. In ieder geval gelovigen zouden zijn op aarde. Die gemeente zou niet kunnen worden uitgeroeid. En precies zo was het in de dagen van Elia. Ondanks alle vervolging, er waren er dan toch 7000 over. De Heer had hen doen overleven. Zij hadden namelijk de knie voor Baal niet gebogen en ze blijven leven. En wat de gemeente betreft moet ik zeggen dat eigenlijk daarop van toepassing is. Dat hoewel gelovigen ook in onze dagen overlijden en zelfs vervolgd en gedood worden, zij overleven toch. Want aan het eind van onze bedeling zal de gehele gemeente, dat betekent alle gelovigen van onze bedeling die ooit geleefd hebben en die nog leven, zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, alsof niemand van die gelovigen was overleden. Denk daar maar eens over na. Alsof niemand lichamelijk al was overleden. Want staat er, degenen die gestorven zijn zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overblijven zullen tezamen met hen opgenomen worden de Heer tegemoet. 1 Thessalonicenzen 4. Dus alsof er nooit iemand gedood is, zelfs alsof er nooit iemand overleden zou zijn. En dat is onze toekomstverwachting. Maar zo was het in de dagen van Elia, 7000 bewaard. En inderdaad, dat was omdat zij de knie voor Baal niet gebogen hadden. Dat betekent uiteraard omdat zij geloofden in de Heer. En zo staat het er ook in vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Paulus mag dan misschien denken dat hij alleen was overgebleven. Nee, zegt hij, er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Daar heb je verkiezing, maar nou even een heel moeilijke. God heeft dus gekozen, God kiest mensen die overblijven. Nou, waarna de vraag is, maar wie kiest hij dan? En dan niet komen met die onzin van, nou gewoon 1 uit 3 generaties, zo hier en daar heen. En dat is al mooi genoeg. Zo van een telefoonboek en dan maar prikken of zoiets. Nee, iets anders kan het sowieso al niet zijn, want er staat, er is bij God geen aanneming des persoons. God ziet de mens niet aan. God kijkt niet van, nou dat lijkt me wel een goeie en doe me die ook maar. En die lijkt me niet goed enzovoort. Er zijn er die dat leren, zeker in Nederland. Het is volstrekte onzin, dat mag ik u rustig zo zeggen, het is volstrekte onzin. Hoeveel schriftplaatsen wou je hebben waar staat dat het niet zo is, dat er bij God geen aanneming des persoons is. En als het toch verkiezing is, en het is geen aanneming des persoons, dan blijft alleen nog maar het toeval over. Gods handel is dan een loterij, terwijl de mensen die daarin geloven, principieel niet aan de loterij mee mogen doen. Maar voor hen is kennelijk het hele leven een loterij. Hun zaligheid is afhankelijk van het lot. Niet dan? Nee, wat overblijft, is dat God gewoon kiest zoals hij altijd kiest, en zoals het hier trouwens in de voorgaande hoofdstuk uitgebreid beschreven wordt, dus moeilijk aan. God kiest zoals hij altijd kiest. God kiest niet de mens, maar God kiest geloof en daarmee de gelovigen. God kiest namelijk niet de persoon. Letterlijk betekent dat gewoon de buitenkant hoor. God kiest niet de mens op hoe hij naar buiten leeft, hoe hij overkomt of wat dan ook, hoe hij zich gedraagt, welke rol hij speelt. Want daar krijg je maar huichelaars van. Dat heb je onder de wet, dat weet u toch, hè. Daar speelt iedereen een rol. Dan doet hij zich voor alsof hij netjes is. Daartoe wordt ook, worden ze elke zondag minimaal 2 keer opgeroepen. Om zich vooral netjes te gedragen. Dat ze niet netjes zijn, speelt geen rol als men zich maar netjes gedraagt. Niet waar? Maar daar kun je God niet mee misleiden. Er staat God, ziet niet, neemt niet de persoon aan, ziet niet de buitenkant aan. God neemt het hart aan, op grond van of er geloof in zit. En daarom prediken wij het woord Gods, opdat men het zou geloven en daardoor behouden zou worden, ondanks wat er aan de buitenkant is. Nou, dat is inderdaad waar het om gaat. Er is een overblijfsel na de verkiezing der genade, maar wie werd door God gekozen in de dagen van Elia? Degene die zijn knie voor Baal niet gebogen had. En wie wordt in onze dagen gekozen na de verkiezing der genade? In ieder die gelooft uiteraard. Daarom bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. En niet die gekke die uitspraak als van, wacht tot de Heer u het geloof geeft, want dan kun je het aan hem weer teruggeven of zoiets. Hè? De Heer geeft dat niet, de Heer geeft zijn woord. En hij verwacht van ons dat wij hem serieus nemen. En dat is hetzelfde als, hij verwacht van ons dat wij hem geloven. En wanneer we zijn woord ontvangen, ontvangen we daarmee zijn adem, zijn leven, zijn geest, of hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, ook in onze dagen is er een overblijfsel na de verkiezing der genade. Dat betekent gewoon, het Joodse volk mag dan door God, als het ware, althans gedurende onze bedeling terzijde gesteld zijn. Neem niet weg dat elke Jood gewoon tot geloof kan komen. Want er is nu eenmaal ook verschil tussen het volk als zodanig en de individuele leden van dat volk. En dat is waar het hier om gaat. Dus toch een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En God verkiest op grond van geloof. En geloof wordt immers door God gerekend tot gerechtigheid. Maar hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zal er gepredikt worden zonder dat er iemand gezonden wordt? Dat is de gedachte. En wat dus ook vandaag nog steeds nodig is, is dat het evangelie gepredikt wordt aan de Jood en ook de Griek. Eerst de Jood en ook de Griek, met de vriendelijke groeten aan broeder Ton Stier en Peter Slachter. He? Goed, dat houden we er dan even in. Maar dat is waar het om gaat. De prediking van het evangelie aan Israël in de eerste plaats, maar natuurlijk in het algemeen aan de heidenen, want daar gaat het om. En dan wordt hier gezegd in vers 7, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Want het volk als zodanig, en bedoelt dus uiteraard het Joodse volk, wat het Joodse volk als zodanig zocht, in eerste plaats, heeft het niet verkregen. Wat zocht het dan? Wel, het zocht rechtvaardigheid. Dat staat aan het einde van hoofdstuk 9, in ieder geval in het begin van hoofdstuk 10. 9 vers 31, 10 vers 3 enzovoort. Men zocht rechtvaardigheid, men zocht gerechtvaardigd te worden. Men zocht vrijspraak voor de rechtbank. Maar van Israël staat, althans van de Joden staat, dat zij die rechtvaardigheid zochten uit de wet. Zij zochten door werken gerechtvaardigd te worden, maar zoals hier in Romeinen 11 staat, nee, het is een verkiezing der genade. Men moet uit genade zalig worden. Vandaar dat de apostel zegt in 10 vers 2, ik geef hun getuigenis dat zij ijver tot God hebben, dat wel, zij zijn godsdienstig, maar niet met verstand. Zullen ze boos zijn, denk ik altijd, hè? Moet je van de Jood zeggen dat hij dom is. Dat is erg hoor. Wat staat hier? Maar goed, ik herhaal het niet, maar de apostel Paulus zei het, hè? Zelf een Jood. Dus je had er alle reden toe, alle rechten toe. Ik geef een getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Maar het zal u duidelijk zijn dat dat ook geldt voor elk mens, en elke Jood, maar elk mens vandaag. En ik moet eigenlijk zeggen, wellicht het geldt voor elke christen ook vandaag. Want het zoeken op te richten van hun eigen gerechtigheid door eigen werken is opstand tegen God, omdat men zich daardoor niet onderwerpt aan de rechtvaardigheid Gods. En God zegt, ik reken geloof tot gerechtigheid. De mens wordt rechtvaardig gesproken, wordt gerechtvaardigd door geloof en niet door werken. En het is natuurlijk dan wel erg vreemd als een gelovige daarna zichzelf probeert te rechtvaardigen, zelfs voor God, door werken. Dus in wezen opstand tegen God en het openlijk te schande maken van God, daar komt het op neer. Maar wat Israël zocht, 11 vers 7, heeft het niet verkregen. Men zocht namelijk verkeerd, dat staat er, hè. Ze zochten verkeerd, ze zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. Maar staat er, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Nou even eenvoudige leesoefeningen. Als er nou niet stond uitverkorenen, welk woord had er dan gestaan, denkt u? Ik had het niet missen. De gelovigen, degene die niet uit de werken der wet, maar uit geloof gerechtvaardigd willen worden. Nou, dat is makkelijk genoeg, maar in plaats van gelovigen staat er uitverkorenen, zodat je nu precies weet wat een uitverkoren is. En dus wie er uitverkoren is? Een gelovige. Ik kan niet missen, zo werkt taal nou eenmaal. Dus, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren, namelijk de gelovigen, op grond van wat werd Abraham uitverkoren? Wel, door het geloof is Abraham geroepen zijnde, of werd Abraham geroepen en is zijn gehoorzaam geweest. Inderdaad. Dus wel uitverkiezing, maar God heeft zijn keuze al lang gemaakt. Het is alleen de vraag of wij ons conformeren aan zijn keuze, of we ons daaronder stellen. De Heer nou zegt, degene die links staan, die kies ik. En degene die rechts staan, kies ik niet. Maar op het moment dat hij het zei, stond nog niemand links of rechts. Zodat nu het hele spul zich kan opstellen. En de vraag is dus, de Bijbelse vraag is, kiest nu heden wie gij dienen zult. En bij een andere gelegenheid wordt er ook een advies gegeven. Namelijk, kiest het leven. Ja, kiest het leven. Er wordt niet door God gezegd of gebeden of hij een van ons wil kiezen. Nee, God zegt tot de mens, kiest het leven. Daar kun je gewoon voor kiezen. Daar hoef je niet te verwerven, daar hoef je niks voor te doen. Je kunt er gewoon kiezen. God heeft namelijk gekozen voor gelovigen. Als wij dus het leven willen kiezen, dan geloven wij gewoon God. We vertrouwen op hem. En daar is niks moeilijks aan. Want het hele leven door zijn we gedwongen om ons vertrouwen te stellen in iemand die gesproken heeft. Je vraagt aan drie mensen de weg en ze wijzen u alle drie een verschillende weg. En waarschijnlijk, de kans is groot, nou ja groot, maar de kans bestaat dat je via alle drie verschillende routes toch op dezelfde gewenste plek uitkomt. Niettemin, u zult moeten kiezen wie u gelooft. En ook als er een paar onbetrouwbaren zijn die u de weg vragen. Ik weet niet wat er gebeurt als een Nederlander in Duitsland de weg vraagt. Ik weet gewoonlijk wel wat er gebeurt als een Duitser een Nederlander de weg vraagt. Maar dat is weer wat anders, hè? Maar de kans is groot dat u de verkeerde weg gewezen wordt. Maar aangezien u zelf de weg niet weet, zul u een keuze moeten maken. En wie kun je beter vertrouwen dan God zelf? Als je eigen zwakheid en onzekerheid en onwetendheid kent, dan weet je ook dat het niet zo erg verstandig is om te luisteren en luisteren naar andere mensen en daarop blind te varen. Je kunt beter luisteren naar het woord van God. Dan zeggen, nou, ik weet het niet, maar Als iemand weet, moet hij het zijn. Laten we die koers dus maar gaan. Wij kiezen ervoor om hem te geloven. Wij vertrouwen dat hij ons de juiste weg gewezen heeft. En er staat, wie in hem gelooft, wie daar vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Als je netjes die weg gaat, is geen enkel probleem. De weg van geloof gewoon. En deze zei de raad, nou, je die kant op voorlopig. En Abraham ging die kant op. En de Heer wees hem de weg. En Abraham kwam in het beloofde land. Zo is het altijd gegaan met degene die geloven. En hoewel 600.000 uit Egypte gingen en ongelovig waren in de woestijn, waren er twee die geloofden en ze werden inderdaad gebracht in Canaan. Lijkt vreemd, maar het was wel zo. En zo is de hele Bijbelse geschiedenis vol. En dat is waar het om gaat. Simpelweg geloof en dus leven uit zijn genade, opdat men zou deel krijgen aan dat wat oorspronkelijk aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef enzovoort beloofd is. Simpelweg op grond van geloof. En daarover meer vanavond.